Iedereen opnieuw van harte welkom op deze laatste Bijbelstudieavond van dit jaar 2021. En ik zou graag vanavond met jullie Genesis hoofdstuk 3 afwerken. En ik denk dat het ook weer goed is om te beginnen met de tekst samen te lezen. Dat we terug in de sfeer raken van dit toch belangrijke hoofdstuk. Genesis 3 vers 1 tot 24. De slang nu was de sluwste onder alle dieren van het veld die Jahweh God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, hoewel God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de aarde. En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de aarde mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de aarde staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten. En hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet stervende sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als goden zult zijn, kenners van goed en kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerlijk was om inzicht te verkrijgen. En ze nam van de vrucht en at, en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. De man en zijn vrouw hoorden de donder van Jahweh God, toen hij heen en weer ging in de aarde in de wind van de storm, en zij verborgen zich voor het aangezicht van Jahweh God, te midden van de bomen in de aarde. En Jahweh God riep de man en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de aarde en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei de man, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. Jahweh God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? De vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei Jahweh God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt boven al het vee en boven alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw pijn en uw ontvangenis zeer vermeerderen. In pijnlijke omstandigheden zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen de man zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag ervan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. In pijn zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dores en distel zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. En het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En Jahweh God maakte voor de man en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei Jahweh God, zie, de mens is geworden als een van ons, kenners van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond Jahweh God hem weg uit de aarde van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de aarde van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat geen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover het lezen van Gods woord. Als we er even ons overzicht terug bijnemen, dan hebben we voornamelijk stilgestaan in onze vorige overdenking bij het oordeel over de slang. We hebben samen ontdekt dat de rebellie van de mens meteen al gevolgen had in de verstoring van de onderlinge relaties tussen de man en de vrouw en de mens met Jahweh de Heer. We zagen ook al het eerste teken dat de harmonieuze relatie tussen de mens en de schepping, ja, dat die ook niet ongeschonden zou blijven. En we hebben ook gezien na de rebellie, die verwijdering tussen de mens en Jahweh de Heer, alleen maar gaat toenemen. Hun daden, die getuigden van een rebellie, vloeiende in beginsel voort uit een verkeerd denken, weet je nog, een vals en vertekend godbeeld. En dat verkeerde denken bepaalt ook verder hun gedrag, nadat ze van de vrucht gegeten hebben en beseften dat ze naakt zijn. Hun manier van doen bemoeilijkte steeds meer hun onderlinge relaties, hebben we verdacht. En aan die gevolgen die toen onmiddellijk zichtbaar werden, worden nu nog verdere consequenties toegevoegd. Als we de beslissing om te rebelleren beschouwen als een notendop, dan wordt er als het ware stilaan een hele vruchtboom zichtbaar, die de uitkomst is van die ene beslissing om te willen zijn als godenkenners van goed en kwaad. Een vruchtboom aan gevolgen waar de slang met geen woord over had gerept toen dat ze die misleidende belofte voorhield. En wat Jahweh God nu gaat doen in het oordeel over de man en de vrouw, is niet het verzwaren van de gevolgen van hun keuze. Nee, wat Jahweh God nu gaat doen, is eigenlijk ontvouwen wat dat de ontwrichting van de diverse relaties nu tot gevolg zal hebben voor de mens en voor zijn leefomgeving. En eerst waar wij zullen stilstaan is natuurlijk bij accent het oordeel over de vrouw. Nu, de impact van het oordeel over de vrouw, dat geeft als vanzelfsprekend invloed op de twee voornaamste rollen wat haar roeping betreft. Ten eerste haar rol in het voortbrengen van nageslacht en ten tweede haar rol als hulp in de relatie met haar man. Want één van de redenen voor de creatie van de vrouw als hulp van de man was dat zij kinderen zou kunnen voortbrengen. Maar haar drang naar zelfstandige autonomie zal haar ervaring van het moederschap ingrijpend gaan veranderen en haar huwelijksrelatie ernstig bemoeilijken. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw pijn en uw ontvangenis zeer vermeerderen, en pijnlijke omstandigheden zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Hier zie je heel duidelijk, heb ik de vertaling aangepast, want traditionele vertalingen zijn niet behulpzaam voor de betekenis van de eerste helft van de tekst. Ik geef twee voorbeelden, NBG: ik zal zeer vermeerderen de moeite uw zwangerschap, met smart zult gij kinderen baren. HSV: ik zal uw moeite en uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Wat dan zou betekenen, als je deze teksten op zichzelf beschouwt, dat het baren van kinderen, waar het hoofdzakelijk over gaat, dat dat nu ineens zeer pijnlijk zou worden. Geboorteweeën zouden zeer pijnlijk worden. Ja? Nu, het is nauwelijks denkbaar dat de bevalling ooit pijnloos zou zijn geweest, en ik denk dat het niet moeilijk was voor de Israëlieten om zich dat te realiseren. Het zijn vooral de woorden die hier vertaald zijn met moeite, itzabon, en smart of pijn, etzep, die een verkeerde indruk geven. Daar wil ik straks wat dieper op ingaan om u dat duidelijk te maken en waarom ik voor die alternatieve vertaling gekozen heb. Maar het eerste dat ik hier vooral wil opmerken is dit: tegen de vrouw wordt hier gezegd dat de pijn zal toenemen, niet beginnen. Daarom is deze vertaling van de NBG veel beter dan de HSV, die niet die indruk geeft. En ik wil dit hier toch dubbel onderstrepen, want het zijn echt geen details. Beste vrienden, het lijden als dusdanig kent hier geen beginning in het Genesis-verhaal. Hier wordt enkel gezegd dat het toe zal nemen. Dat kinderen op de wereld zetten lijden met zich meebrengt, is niet onverenigbaar met het leven in Gods goede schepping. Hè? Gods goede schepping kent uitdagingen, kent problemen die de mens moet overwinnen om een gezegend leven te leiden en tot zegen te zijn. Er is van bij het begin werk aan de winkel in Gods schepping. Er zijn uitdagingen en problemen die moeite en strijd zullen vergen. Dat lag toch al vervat in de opdracht in Genesis 1 om te heersen en te onderwerpen, weet je nog? Dus zie je, mensen, hoe belangrijk het is om die fundamentele bouwstenen die uw wereldbeeld gaan bepalen, om dat correct voor ogen te hebben. Anders ga je hier al meteen de mist in. Hé? Velen denken dat er nu pas, als gevolg van de zonde, pijn en lijden in de wereld gekomen is. Dat is wel een gigantisch verschil, hè? Nu geboorteweeën worden met andere bewoordingen weergegeven in het Hebreeuws. Ik ga er niet verder over uitweiden, maar dat woordje hier, etzep, dat wordt niet gebruikt om geboorteweeën aan te duiden, of geboortepijnen. Ja. Ten tweede, zwangerschap, zoals het hier telkens vertaald is hier niet de betere weergave van het woord in de grondtekst, heraion. Het verwijst hier naar de conceptie, naar de ontvangenis. Dus wat krijg je hier eigenlijk? Samengenomen gaat het hier in beginsel om het hele proces. Vanaf de verwekking, de ontvangenis, de conceptie, tot de geboorte. Of kort samengevat in één woord, moederschap. Nu tweemaal wordt hier dat woordje itzabon gebruikt. Ik zal uw moeite, itzabon, en uw zwangerschap zeer groot maken. En het wordt tweemaal hier gebruikt, namelijk ten aanzien van de vrouw. Ik zal uw pijn, itzabon, en uw ontvangenis zeer vermeerderen. En dan in vers 17, ten aanzien van de man. In pijn, itzabon, zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Wat ons duidelijk laat zien, dat benadrukt dat het lot van de vrouw dat van de man weerspiegelt. Beiden zullen in pijnlijke omstandigheden, zeg maar, hun basisactiviteiten naar hun roeping verrichten. De vrouw moederschap, de man vaderschap. Het gaat niet enkel om papa zijn, maar ik ga het verder uitwerken. Maar in beginsel moederschap, vaderschap. En wel te verstaan onder aanhoudende pijn en geen periodieke pijn. Hè? De man die had dagelijks te maken hebben met die pijn. Vandaar dat die tijdelijke en kortstondige pijn van de barensweren, dat dat geen weerspiegeling kan zijn van de dagelijkse ervaring van de man. Hè? Kan je me volgen daarin? Uw pijn en uw ontvangenis kan je begrijpen hier als een hendiadis. Ik heb je dat al uitgelegd. Twee woorden, aparte woorden, die samen één begrip vormen. En als je het hier neemt als een hendiadis, dan zou het hier betekenen, dat is mijn omschrijving, de kinderwenspijnen. Ik kon geen betere uitdrukking vinden. Dan gaat het hier om pijn die allereerst gepaard gaat met het hele proces van verwekking tot geboorte. En het begint natuurlijk al, en we zitten hier nu na de rebellie, maar het begint al met de vrees of men wel kinderen kan krijgen. De stress bij het uitblijven van de zwangerschap. Denk eens aan de aartsvaders. Dat zorgde toch voor wat heel wat stress en spanning. Maar ook de vrees bij alle fysieke ongemakken die een zwangerschap met zich kan meebrengen. Ja, als die zwangerschap aan je dracht goed is, is het aangenaam als vrouw. Maar niet iedereen heeft die luxe, hè? En vergeet niet, nu dat de dood een realiteit is voor de mens, verandert dat ook grondig hoe dat men nu tegen kinderen aankijkt. Hè? De zorg van het kindje in de moederschoot, de stress of dat de zwangerschap niet vroegtijdig zal afgebroken worden, een vroegtijdige geboorte of een miskraam, dat is realiteit. Hè? De vrees of dat moeder en kind de geboorte wel zullen overleven. Heel veel vrouwen stierven in de oudheid in het kraambed. Hè? Heel veel kinderen werden doodgeboren. Hè? Dus ik denk dat dat wel iets is dat je moet goed van bewust zijn, want in de oudheid zijn er toch bitter weinig medische middelen niet voor handen. Maar dat natuurlijk zorgt voor een serieuze mentale en geestelijke last om te dragen. En zelfs in onze moderne wereld kan je toch stellen, ondanks onze vele medische mogelijkheden, dat dat toch nog steeds de hoofdzorg is van een moeder bij de zwangerschap. Dat houdt een vrouw dan nog altijd bezig? Of dat goed gaat verlopen? Dus, met andere woorden, lieve mensen, de nadruk ligt hier niet op fysieke pijn, maar op de mentale, geestelijke pijn. De vrees, de stress en de zorg. Dan gaat het hem hier hoofdzakelijk over. En gezien het parallele woordgebruik hier, itzabon, wat duidt op een aanhoudende pijn, denk ik ook dat we hier verder moeten denken aan de pijn die het moederschap algemeen gesproken nu met zich zal meebrengen. In het opvoeden van de kinderen, gezien ook de bemoeilijkte gezinssituatie die we hebben. We volgden in de tweede helft van vers 16, hoe dat de relatie tussen man en vrouw grondig verstoord is. En een pijn die voor Eva hier in dit geval in het volgende hoofdstuk toch wel heel concreet wordt. Hè? Wanneer haar ene zoon de andere zoon haat doden. Trouwens, ook dat andere woordje hier, etzep, duidt ook niet op fysieke pijn. Ja, er kan fysieke pijn mee gemoeid zijn. Ik bedoel, als je zorg maakt en je krijgt een maagzweer, is die maagzweer het gevolg van je zorg dat je maakt. Ja? Maar dat woordje etsep hier, dat wordt ook bijvoorbeeld gebruikt voor David, die rouwt over de dood van Absalom. En het wordt ook gebruikt in de zondvloedgeschiedenis, wanneer dat Jahweh het berouwt en smart heeft dat hij de mens geschapen heeft. Er kan fysieke pijn mee verbonden zijn, maar hier ligt daar niet de nadruk op. Nu, wat dat de pijn concreet voor Adam betekent, daar komen we straks bij terecht. Maar kan je me daarin volgen? Of zijn daar vragen over? Voor iedereen duidelijk? Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En die tweede helft, zoals ik al aangaf, laat ons zien hoe dat die interne dynamiek en die onderlinge relatie, hoe dat die nu totaal veranderd is. Man en vrouw zijn niet langer één vlees. De drang om autonoom en zelfstandig te zijn, dat geeft ook verdere gevolgen. Aanhoudende spanningen, onderlinge strijd, komt nu in de plaats van onderlinge harmonie. Vandaar is het ook zo belangrijk om vanuit dat oogpunt stil te staan. Wat heeft het te betekenen dat nu haar beheerte naar hem zal uitgaan? Wie dat gelooft in een scheppingshierarchie, waarin dat de man boven de vrouw gesteld is, wel, die had dit vers nu niet begrijpen dat vanaf hier nu pas onderdanigheid van de vrouw vereist wordt. Nee, nee, dat begrijpt men al vanuit Genesis hoofdstuk 2. Maar die nieuwe informatie die hier gegeven wordt, die nu na de zondeval komt, dat betekent binnen de traditionele visie dat de man zijn positie gaat misbruiken en uitbuiten ten aanzien van de vrouw in plaats van haar te voeden en te koesteren. Dat is hoe dat het geïnterpreteerd wordt. Ja? Maar gezien dat ik al van meet af aan die scheppingshierarchie verworpen heb, als onbijbels, herinnert u nog? Om verschillende redenen, dat ga ik u nu niet meer herhalen. Daarom wil ik toch wel de tijd nemen hier. Allereerst, mensen, het gaat hier om een zeer zeldzaam woord dat maar 3 keer in de schrift voorkomt. Begeerte, hier, dat woordje. 3 keer in Israëls geschriften in het Oude Testament. Nu, de beste aanwijzing komt dan in het volgende hoofdstuk. Dan vind je datzelfde zeldzame Hebreeuwse woord, teshuka. En daar wordt het gebruikt, zoals je ziet, voor het verlangen van de zonde om Kain te verslinden. Hier zie je dat in deze tekst het kwaad niet vereenzelvigd is met de slang, maar als een wild dier van een grotere en een gevaarlijker soort, die afwachtend op de loer ligt, klaar om zijn prooi te bespringen. Dat is de beeldspraak hier. Dus als we dit projecteren op Genesis 3 vers 16, dan beheert de vrouw haar man te overweldigen, te domineren en de controle te verkrijgen. Ja, de vrouw is helemaal niet onschuldig. He, wat de spanningen en de onderlinge strijd binnen een huwelijksrelatie betreft, ze is niet het passieve slachtoffer van een man die zijn positie misbruikt. He. En eraan verbonden, wat heeft het te betekenen dat de man nu over de vrouw zal heersen? Ik heb nog niet alles gezegd over die vrouw, maar ik wil het meteen aan elkaar koppelen, die beiden, zodanig dat je die gedachtegang heel duidelijk ziet. Wel, dat woordje heersen, dat zijn we eigenlijk tot nu toe nog niet tegengekomen. Maar zoals je ziet, vinden we het evenzeer in Genesis hoofdstuk 4. Dus dat is een van de belangrijke redenen waarom ik mij hoofdzakelijk op Genesis hoofdstuk 4 vers 7 baseer, omdat zowel het woordje beheertje als het woordje heersen, mashal, hier in één adem terugkomt. Ja. Om het beter te begrijpen wat er met heersen bedoeld wordt, Psalm 8 kan ze echt wel een stukje vooruit helpen. Dan vindt u datzelfde woordje, hè, over de mens in zijn mannelijke en vrouwelijke variant. Daarvan wordt gezegd, hè, u doet hem heersen, mashal, over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zee gaat. Wat we geleerd hebben natuurlijk uit Genesis hoofdstuk 1. En wat dit volgens mij laat zien, als je dat terugprojecteert op de man, is dat de man zijn vrouw nu beschouwt en behandelt, niet langer als zijn partner, als medeheerser over de schepping. Zijn vrouw beschouwt hij nu als een onderdeel van de schepping, waarover hij zal heersen. Zie je de verschuiving? Het is niet meer langer zijn partner om samen te heersen. Nee, nee, nee. Hij behandelt haar of dat ze onderdeel uitmaakt van de schepping. Hij gaat nu over haar heersen. Als je die beide samen neemt, haar beheerte die naar hem uitgaat, en hij die over haar wil heersen, Wel, dan laat het ons zien dat de man en de vrouw die bedoeld waren om partners te zijn, verwikkeld zullen raken in een onderlinge strijd, om elkaar te domineren, ja, zoals ze zelf ook worstelen om de dominantie over de schepping te verkrijgen, wat dat onderdeel vormde van een opdracht, hè, als beelddragers. Dat gaat ook problematisch worden, daar gaan we straks op ingaan. Dus wat kunnen we leren? Dat zelfs het heerschappij uitoefenen, dat dat compleet verstoord is. Het wordt uitgeoefend, maar op de verkeerde plaats, hè, in een onderlinge relatie. Maar dat het helemaal niet thuis hoort. Dus ook het samenleven met elkaar, als man en vrouw, ja, zal pijn met zich meebrengen. Hè. Nu kunnen we eigenlijk al stellen dat het familieleven pijnlijker zal zijn voor de vrouw dan voorheen, indien zij beide, ja, bij God niet de rug hadden toegekeerd. En waar komt de pijn vandaan? Wel, vanwege het feit dat ze niet langer in harmonie is met haar man. Een onderlinge strijd, machtsstrijd binnen de man-vrouw-relatie, dat is trouwens toch een tijdloos plaatje binnen alle culturen hier op de aarde. Spijtig genoeg. Dus ik denk dat dat absoluut niet ver gezocht is. Nu, er is ook een alternatief, die het voorgaande volgens mij helemaal ook niet uitsluit, maar ook toch onze aandacht verdient. Ik heb gezegd, dat woordje beheerte komt maar 3 keer voor in de schrift. In Genesis 3 zelf, Genesis 4 en nog 1 plaats in het boek Hooglied. Vandaar dat er vele uitleggers zijn die vinden dat je die 2 gedachten van Genesis 4 en Hooglied 7, dat je dat niet kan combineren. Maar ik zie dat persoonlijk zelf geen groot probleem in. Maar de mensen die daaraan de voorkeur geven, dus er is een bepaalde groep die aan de eerste uitleg een voorkeur heeft, en een bepaalde groep uitleggers die hieraan de voorkeur heeft. Vanuit deze tekst, ik ben van mijn geliefde en zijn beheerte, de shuka, haat naar mij uit. Zien we dat het seksuele verlangen van de man, dat een basisbeheerte is. En men legt de connectie met het eerste deel van 3 vers 16, namelijk het verlangen naar het moederschap, die men eveneens ziet als een basisbeheerte bij de vrouw. Het verlangen naar het moederschap, het verlangen naar kinderen. Ja, snap je de link? Dus de beheerte van de man, seksuele verlangen, beheerte van de vrouw, de kinderwens. Verlangen naar moederschap. Maar, natuurlijk, die beheerte naar moederschap, dat raakt niet ingelost zonder de medewerking van een man. Hè? Wat dan natuurlijk de man, van wie de vrouw en deze volledig afhankelijk is, ja, in de meest dominante positie plaatst. Hè? En de persoon met de grotere nood is vaak ook de meest kwetsbare, wat dus gemakkelijk kan aanzetten tot misbruik. Vandaar, het ene hoeft volgens mij het andere niet uit te sluiten. De vrouw had dat ook in deze proberen die man te manipuleren om haar zin te krijgen. En die man zal van die kinderwens ook gebruik maken om zijn zin te krijgen, wat evenzeer spanning en onderlinge strijd met zich meebrengt om van elkaar de bovenhand te halen. Ik zie dat niet tegengesteld. Ik weet niet wat jullie daarover denken. Ik vind dat perfect toch te verzoenen met elkaar. Dus samengevat, beide zochten eigenlijk zelfstandig en autonoom te zijn als goden. En wel, die drang om nu controle uit te oefenen had ervoor zorgen dat er aanhoudende spanningen en conflicten zijn tussen beiden. Controle heeft de voormalige vrijheid vervangen. En in plaats van de ander te overtuigen, zal men de ander dwingen. Verdeeldheid heeft nu plaats ingenomen van eensgezindheid en harmonie. Zie je de grondige verstoring? Dus de drang naar zelfredzame autonomie tast ons eigenlijk in de kern van onze identiteit als mannen en vrouwen aan. We hebben gezien het oordeel over de vrouw raakte haar in het diepst van haar vrouw zijn en aanstaande moederschap. En we gaan nu zien dat het oordeel over de man hem raakt in het diepst van zijn man zijn, namelijk zijn werk, zijn activiteit en voorziening in het levensonderhoud voor zijn gezin. Dat is wat ik met vaderschap bedoel. We gaan straks stilstaan bij de versen 17 tot 19, waar je in 3 versen 5 maal vindt dat er over eten gesproken wordt. En wederom gaat het daar om een ironische omkering. Ja, want het is in het eten van de vrucht dat de man zelfredzame autonomie zocht. Hè? En in het eten had hij ook de pijnlijke consequenties van die zelfredzame autonomie ervaren. We gaan zien dat het land niet langer gezegend zal zijn en dat de voedselvoorziening, ja, grotendeels afhankelijk zal zijn van zijn arbeid. Hè? Hij zal zichzelf nu moeten beredden, niet? Om zijn kostje bijeen te verharen. De luxe van de harde van leden is voorbij, hè? En de moeitevolle arbeid die achter elke maaltijd zal schuilgaan, zal een pijnlijke herinnering zijn aan die eens zo rijke voedselvoorziening in de harde van God. Het eerste dat ik je wil opwijzen, en tegen de man, zei hij, waarschijnlijk zal in uw vertaling staan, en tegen Adam, zei hij. Vele uitleggers geloven dat in dit vers voor het eerst Adam als eigen naam gebruikt wordt, trouwens. Er is dan geen eensgezindheid over, ik heb je dat van meet af aan duidelijk gemaakt, maar zelfs de heel oude teksten, de Masoretische tekst, de Septuaginta, de Vulgata, die beginnen al met Adam als eigen naam te gebruiken van hoofdstuk 2, vers 19, bij het geven van een naam aan de dieren, dat begint al. Het is en blijft een interpretatie, mensen. Persoonlijk kies ik ervoor om voor het eerst Adam als eigen naam te gebruiken, zoals we gelezen hebben, wanneer hij zijn vrouw de naam Eva geeft, in 3 vers 20. Straks ga je ook zien waarom dat zo is. Wat hier zo opvallend is, dat de oorzaak van de vervloeking van de aardbodem is in het luisteren naar haar stem. Zo wordt het ons gezegd, hè? En tegen de man zei hij, omdat je geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten hebben, van een kuugebod, en zo verder. Toch een vreemde uitdrukking, vind ik persoonlijk, maar het is een uitdrukking die eigen is aan de Hebreeuwse taal. Eigenlijk betekent het gewoon, dat zie je ook in Exodus 18, vers 24, gehoorzamen. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader, Jethro, en hij deed alles wat hij gezegd had. Luisteren naar de stem betekent gehoorzamen. Het is niet gewoon luisteren, nee. Luister ik ook naar mijn vrouw, maar daarvoor gehoorzaam ik ze niet altijd. En omgekeerd ook niet, by the way. Maar ja, maar het is toch belangrijk van die nuance te zien, want dat is niet meteen wat wij aan denken, hè? Dat luisteren staat voor gehoorzamen. Nu, wat betekent het nu precies dat de aardbodem vervloekt is? Toch wel een heel belangrijke vraag volgens mij, gezien het feit dat volgens sommige uitleggers dat nog steeds het geval is, hè? Ze geloven dat sinds de zondeval de goede schepping grondig veranderd is. Ja, sommige diersoorten zijn ineens nu vleeseters geworden, nee? En dan moet je haar eens kunnen verantwoorden. Wel, het antwoord is de vloek. Ja. Ik heb u al over zegen gesproken, maar vervloeking is het tegenovergestelde, de antoniem van gezegend zijn, nee? Sta me toe om dat toch een momentje bij stil te staan opnieuw. Wanneer dat iemand gezegend is door God, dan geniet hij of zij Gods bescherming en geniet hij of zij Gods gunst. Als iemand vervloekt is, dan betekent het dat je verwijderd bent van Gods bescherming en gunst. Net het tegenovergestelde. Betekent niet dat er een vloek over je uitgesproken wordt, hé? Een soort betovering die dan op magische wijze het karakter en het aanzien van heel de wereld verandert. Ja, wij onze God doen niet aan hekserij of aan voodoo, hè, mensen. We zitten hier toch niet in Cuba, hè, zeg. Dat is wat dat voor sommige mensen dat betekent, hè. Een vloek uitspreken. En daarom wil ik het illustreren aan de hand van een tekst, dat je dat ook eens heel duidelijk ziet. Ik heb dat de vorige keer niet gedaan, maar er is een heel mooie tekst om dat uit te leggen in 1 Samuel hoofdstuk 26. 1 Samuel 26, vers 19. U kent de situatie, David wordt opgejaagd door koning Saul. En tijdens een van die tochten dat hij David opjaagt, in de bergen slaat hij zijn legerkamp op. En in de avond daalt David af in de legerplaats en hij neemt Saul zijn speer en zijn waterkruik. U kent de situatie wel. En dat is hier een van de duidelijkste voorbeelden die we aantreffen in dat gesprek dat gericht is tot koning Saul. David wordt onterecht achtervolgd. Hij heeft niks misdaan. En daarom zegt hij, als Yahweh u tegen mij opzet, koning Saul, mogen hij dan een offer aannemen. Maar, zegt hij, als het mensen zijn die u tegen mij opzetten, mogen zij dan vervloekt zijn voor het aangezicht van Yahweh. En hij heeft ook de reden waarom. Omdat zij mij deze dag verstoten. Omdat ik mij niet bij het erfdeel van Yahweh kan voegen. Ze zeggen, ga heen en die andere holen. Dus zie je de situatie, als hij blijvend zo opgejaagd wordt, dan had hij vroeg of laat gevangen worden. Dus zegt hij, jullie dwingen mij om vrijwillig in ballingschap te gaan. om niet langer in Jahwe's in tegenwoordigheid te leven in het beloofde land, niet langer te genieten van het erfdeel, en eigenlijk zeggen jullie tegen mij, ga maar weg, ga maar onder andere goden uw bescherming gaan zoeken. En dat is wat de vervloeking nu betekent. Zij beroven hem van Gods gunst, en dan zegt hij, mogen jullie beroofd worden van Gods gunst, zegen en bescherming. Kan je mij volgen? Dus bijgevolg, als je dat overprojecteert naar de aardbodem, wel de aardbodem gaat nu niet langer onder Gods gunst, zegen en bescherming staan. Wat dat betekent, dat er wel nog voedsel gaat zijn, maar het gaat veel en veel moeilijker zijn om dat nu te kunnen gaan produceren. En dat kunnen we zo ontdekken als we even gaan kijken wat dat betekent wanneer Jahwe het land zegent. Maar misschien vind je dat vreemd, dat ik zeg van Gods gunst, zegen en bescherming, oe bescherming, wat bedoel je daar allemaal mee? Ik ga me dat levende voorstellen. Ik ga het nader uitwerken. Nu, wanneer het land door God gezegend is, dan is het vooral rijk aan water en dus automatisch vruchtbaar. Zie je heel duidelijk in Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 13. En het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, en wil ik al stoppen, luisteren wil betekenen. Dus u ziet dat er wel degelijk een verband is tussen de ecologie in het land en de houding, levenshouding van de mensen. Dat staat eigenlijk in Genesis 3 zeker, hè? Kan je me volgen? En het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u Heere gebied, door Jahwe uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. Vroege regen en late regen, zodat uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal ik gewas op uw veld geven voor uw dieren, en u zult eten en verzadigd worden. Zie je dat? Nu dat tegenover staat het verzaken van Gods geboden, die de vloek over het land zullen brengen. En nu moet je lezen wat er allemaal op u afkomt. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw bodem. Jahwe zal u slaan met droogte, brandkoren. Jahwe zal poeder en stof over uw land laten regenen. Heel in oost is om zeep, hè dan. Veel zaad zult gij naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het afvreten. Wijnhaarden zult gij planten en bewerken, maar geen wijn drinken of opleggen, want de worm zal eraan knagen. Olijfbomen zult gij hebben in uw hele gebied, maar u niet met olie zalven, want uw olijven zullen afvallen. Van al uw geboomte en veldvruchten zullen de sprinkhanen zich meester maken. Zie nu wat er gebeurt wanneer dat God zijn gunst, zijn zegen en zijn bescherming er niet is? Zie wat voor ellende en miserie dat gaat teweeg brengen? Het is zo geen pleziertje voor de boeren in het Midden-Oosten. Dus dat betekent dat die mensen vervloekt zijn. Nu, als er gesproken wordt over doornen en distels, is dat logisch in mensen. Als er geen overvloed aan water is, wat gebeurt er met die grond? U wordt schraal, hè? Doornen en distels, dat gaat tijd van nature veel beter in een schrale grond dan veldgewassen. Het is niet moeilijk, je dan zijn overhand te halen. Het zijn juist die niet-eetbare planten die de ruimte beroven voor het andere plantenleven dat de mens zo nodig heeft voor zijn levensonderhoud. En je ziet dat door de vloek en het ontbreken van Gods zegen de aardbodem, ja, niet langer gaan meewerken, nee. De aardbodem, zou je kunnen zeggen, is nu zijn vijand geworden van de mens. En niet langer zijn dienaar, zoals vroeger. En geen oogst, dat betekent hongersnood. Hij zaaisel voor het volgende jaar. Dus je wel een beetje spanning na zeker en stress hoe dat je het gaat overleven in de toekomst. Voor de mens wordt het een kwestie van overleven in u. De aardbodem in de haarden van Eden stond onder de zorg van de mens. En het was een bron van vreugde en zegen om te genieten van alles wat er was. Maar nu is het een bron van pijn en vermoeienis voor de mens geworden. Dus voor alle duidelijkheid, er zal harde arbeid nodig zijn om voldoende gewassen te laten groeien. Het gaat om overleven, mensen, vanaf nu. Ja. En nogmaals, arbeid maakte al van bij het begin deel uit van de roeping van de mensen, Genesis 1 en 2. Het is nu niet zo dat er nu werk zal zijn, omdat er voorheen geen werk was. De mens was al geroepen om in de haarden van Eden te dienen, om die te bewaren en ervoor te zorgen. U was gecreëerd om over de aarde te heersen en die te onderwerpen. Van meet af aan ging dat inspanning vereisen, moeite met zich meebrengen en met pijn gepaard gaan. Dat is vanzelfsprekend. En net zoals er voor de vrouw altijd pijn is geweest bij het ter wereld brengen van kinderen en het opvoeden van kinderen, had dan ook zo zin voor de man. Want bewerken had zwaar werk zijn, zelfs als onder nog geen doornen of distels op je veld staan. En trouwens, heb je ook gelet op de vreemde bewoording? Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En ik geloof dat die vreemde bewoording je eigenlijk onderstreept wat ik al aangaf bij het begrijpen van de haarde van Eden. Weet je nog? De haarde in Eden in Genesis 2, heb ik gezegd, representeert de schepping zoals die is, wanneer er volkomen harmonie heerst tussen jou bij God en al zijn schepselen. Wanneer dat het kwaad dat alles verstoort en te gronde legt geen ingang kent. En ik heb toen gezegd, het verlies van Eden voor de mens betekent het verlies van een wijze van bestaan. Na Genesis 3 ervaart de mens diezelfde leefwereld niet langer als Eden de haarde van Yahweh. En die opvallende omschrijving hier onderstreept volgens mij dat de schepping aan zich niet veranderd is, maar dat de mens, nu gezien de omstandigheden, die heel anders zal ervaren, die schepping. Vandaar is de vervloeking van de aardbodem een wereldwijd gegeven tot het herstel van alle dingen. Ik denk dat toch wel een belangrijke vraag is, gezien dat er veel uitleggers en theologen zijn die dat aannemen, die mensen, dat we nu nog altijd leven op een aarde die vervloekt is, hè? En een tweede vraag wil ik eraan koppelen. Is de mens gedoemd om een ziel in leven te leiden, maar heeft dat toe dat die vooruitzicht niet echt goed zijn? Dat allemaal leest? Is de mens gedoemd om een ziel in leven te leiden? Valt er niets aan de gevolgen te ontkomen? Dat is wel een belangrijke vraag, hè? Wel, gelukkig leert Israëlse schriften toch iets helemaal anders. Psalm 128, een van mijn favoriete psalmen. Het opent in vers 1, welzalig is één ieder die Yahweh vreest, die in zijn wegen gaat. En het eerste insluiting vind je al in vers 4. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die Yahweh vreest. Er wordt tussenin gezegd, want u zult eten van de inspanning van uw handen. Herken je dat taalgebruik? Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Ja, als dat geen schitterend familieplaatje is, dan weet ik het niet. Dat is toch wel het tegenovergestelde van het beeld dat Genesis 3 oproept, die je mij vraagt? Dus hier wordt wel degelijk een weg aangegeven, zodat je de zegen van jou bij God kunt genieten na Genesis 3. En let hier op het feit dat voorspoed en succes bij de arbeid en dus ook bij het bewerken van de aardbodem beloofd wordt. Dus we kunnen niet stellen dat de gevolgen van de rebellie van de mens een voorafgeschreven doemscenario is, wat niet valt aan te ontkomen in de huidige wereld. Hé. De schrift laat toch iets anders zien, hè, mensen? Wat zelfs nog meer zijn, de consequenties van de rebellie die wij God de mens voorhoudt in Genesis hoofdstuk 3, dat gaat eigenlijk pas realiteit worden indien dat de mens verder wandelt op die ingeslagen weg van zelfredzame autonomie. Wie dat in Yahweh zijn wegen wandelt, kan het leven heel anders ervaren, leren we hier. En we gaan het ook zien in Genesis, bij die mensen die wandelen met God. Weet je nog? Lange zaad, vrouwen zaad. Dus het is geen doemscenario, weet dat hen vooraf vertaald wordt. De consequenties worden van een keuze duidelijk gemaakt, indien dat ze verder die weg van zelfredzame autonomie bewandelen, hè? Kies je voor de andere weg en zoek je in Gods wegen te wandelen, is zegen uw deel. Hè? En dat geeft alles te maken met Gods zegen. Hè? Kijk eens naar Psalm 69. U zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren. Zo bewerkt u het. U doordrenkt de voren, effen te kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. U kroont het jaar met uw goede haven. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. De velden in de steppen druipen, de heuvels omhorden zich met gejubel, De weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Ze zingen en juichen elkaar toe. Maar de God komt, en we hebben al gezien dat God een zegenende God is, dat druipt het van zegen en overvloed. Hé? Dus waarin is het gelegen? God vrezen en in de zegen van God. Hé? En zwoegen voegt er nog niet te veel aan toe, gelijk wat Spreuken zegt. Is dat duidelijk genoeg? Dus dat is belangrijk voor mij dat je ziet van, ah ja, oké, het is geen doemscenario, het hoeft niet zo te zijn, het kan heel anders zijn. De keuze ligt aan de mens. Ja? Als we spreken over een gebroken schepping, spreken we over een schepping waarin dat de relaties allemaal verstoord zijn. Dat de harmonie er niet is. Maar het is niet dat die schepping, materieel gezien, drastisch veranderd en aangetast is. Hé. Ze is nog altijd goed. Er is nog niks aan veranderd, die mens. En dat is wel totaal anders dan vele christenen erover denken. Hè? Trouwens, we moeten eigenlijk nog zo lang niet wachten. Als je kijkt naar Lamech, dan had hij wel hoopvolle verwachtingen hè, bij de geboorte van zijn zoon. Hij zegt in Genesis 5, vers 29, en hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over ons zwoegen. Hetzelfde woord hier, het sabon. Vanwege de aardbodem die door Yahweh vervloekt is. En u weet waar het verhaal gaat. Na de zondvloed is Noach de eerste wijnbouwer, die gezegend en succesvol is in zijn arbeid. Ja, zijn onderneming is zelfs zo gezegend, dat hij faalt om met zijn succes op een goede manier om te gaan. Daar wil ik nu niet verder op ingaan, maar het punt is dat we Noach op een gereinigde aarde ontmoeten als een succesvolle wijnbouwer. Die binnen dat verhaal dat ons vertaald wordt, zelfs die hoopvolle verwachting van zijn vader inlost. Dus we kunnen in elk geval niet spreken van een wereldwijde vloek, wat na Genesis 3 niet aan valt te ontkomen, nee mensen. Volgens mij houdt die vloek al op wanneer de aarde gereinigd wordt. En that's it. Ja. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. En het is heel opmerkelijk dat er nu pas, eigenlijk voor de eerste maal terug, na Genesis 2 vers 16, over sterven gesproken wordt. Wel niet in die bewoording, het gaat over tot stof terugkeren, maar nu wordt er terug pas voor het eerst gesproken over de dood. In plaats dat de mens nu vrijelijk kan genieten en allerlei vruchten van de aardbodem kan consumeren, zal hij zelf nu door de aardbodem worden geconsumeerd. Best heftig als je het mij vraagt. Nou, de eindbestemming van de mens zien we, is dezelfde als zijn oorsprong, tot stof herleid worden. Hij is uit de aardbodem geworden en hij gaat ook tot de aardbodem terugkeren. Alhoewel dat de mens toch bestemd was voor eeuwig leven, nee? Kan de mens nu niet langer die cyclus van leven en dood doorbreken? Hij heeft geen toegang tot de boom des levens. Dus de mens die bestemd was als Gods beelddrager om heerschappij uit te oefenen over de aarde, had eigenlijk zijn leven lang wroeten en worstelen met de aardbodem, om dan uiteindelijk te bezwijken en terug in die aardbodem opgenomen te worden. Eigenlijk is dat nog vreselijk beeld, hè, als je erover nadenkt. Het is maar goed dat je het zo ziet, want hier pas wordt het absolute drama van de rebellie van de mens ten volle zichtbaar. Want dat wordt vaak gemist onder christenen en het is cruciaal om de rijkwijde van het evangelie te begrijpen. Als je dat niet ziet, mis je heel veel. Want de mens is nu niet langer in staat om te heersen over de aarde. Integendeel, de mens wordt nu overheerst en je is nu aan de dood onderworpen. Zie je dat? Het is omgekeerd, hè? De mens die heeft zijn heerlijkheid, zijn unieke, verheven positie en functie in de schepping volledig verkwanseld. Hij is kwijtgespeeld. Door zijn vrijheid te misbruiken, te willen zijn als goden, had hij eigenlijk zichzelf volledig buiten dienst gezet. Hè? En wat dat de mens ook doet, het is onmogelijk om aan die slavernij van de dood en de verhankelijkheid te kunnen ontsnappen. De hele aarde had God aan zijn voeten onderworpen, hebben we nog gelezen in Psalm 8. Maar nu is hij zelf aan de aardbodem onderworpen door de dood. De dood regeert. Het is de dood die nu gaat regeren, nee, niet langer de mens. Genesis hoofdstuk 5, en hij stierf, en hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. Ja. De hele kosmos is onderworpen van generatie op generatie op generatie. Al wat dat leeft, mens, dier, fauna, flora, alles binnen de kosmos is eigenlijk onder die slavernij. Dat is wat Romeinen 8 ook zegt, dat daarvan de schepping moet bevrijd worden. Met dat de mens zijn positie en zijn plaats in de schepping verlaat, staat Gods project met heel de schepping eigenlijk on hold. Het wordt pas weer opgenomen wanneer dat de Heer Jezus Christus de dood overwint. Vanaf dan gaat Gods scheppingsproject verder met Gods herscheppende werk. Ja. Dat is hoe dat binnen de Bijbelse theologie dit uiteindelijk getoond wordt. Nu laten we duidelijk zijn, de mens heeft dus zijn heerschappij verloren, de dood regeert en overheerst de hele schepping. Maar ook hier gaat het nog niet om de actuele dood, maar de belofte. Want de actuele dood kan pas komen na de verbanning uit Eden, als de toegang tot de boom des levens ontzegd is. Dan pas is de mens gedoemd te sterven. Ja. Dus alhoewel dat er hier wederom over de dood gesproken wordt, is het nog altijd in het vooruitzicht van. Ja. Nu, vooraleer we dan tot die uitzetting van de haarden in Eden komen, krijgen we nog eerst een nieuwe naam en nieuwe kleren. In Genesis 3, vers 20 en 21, en Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is, en Jahwe God maakte voor de man en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En die eerste daad die volgt op Gods woorden is merkwaardig genoeg geen daad die Jahwe staalt, maar Adam. De naamgeving van zijn vrouw. Eigenlijk komt dat hier precies uit de lucht gevallen. Nee? Waarom hier? Juist nadat Jahwe God die zware consequenties van een rebellie aan hen heeft bekendgemaakt. Hoe moeten we daar eigenlijk mee om? Wel, die naamgeving is al dubbelzinnig. Je weet nog, Genesis hoofdstuk 2, toen de man voor het eerst de vrouw zag, zei hij, vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. En die verwantschap werd ook gezien in de naam Ish, Isha. Maar nu wordt Isha Chava, Eva. En ze wordt de moeder van alle levenden genoemd. Of de moeder van alle Chai. En daar wil ik wat dieper op ingaan. Traditioneel gezien wordt dat hier heel positief uitgelegd. En er is ook wel iets voor te zeggen, niet? Anders zouden mensen wel opgehouden te bestaan. Moest er geen hoop zijn dat Eva de moeder van alle levenden is. Want positief gezien kan je zeggen, kijk, God zegen tot vruchtbaarheid. Weet je nog, Genesis hoofdstuk 1? Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u, herinnert u nog? Dat zal aanhouden, ondanks alles wat er gebeurd is. En dat is geweldig, dat is bijzonder, dat is positief. Maar, of dat dan hier nu werkelijk een daad van geloof is die Adam doet, is volgens mij heel twijfelachtig. Meestal wordt Adam hier geprezen, nee? Maar dat heeft alles natuurlijk te maken met de belofte van God aangaande het slangenzaad en het vrouwenzaad, nee? Weet je nog? Je gelooft dat uiteindelijk een dag komt dat het zaad van de vrouw, de slang, ja, dat verhaal dat ik vorige keer ontkracht heb, maar daar berust het op. Hij ziet en gelooft naar de toekomst en het vrouwenzaad zal de bovenhand halen. Maar persoonlijk zie ik dat helemaal niet zo positief in. Ja, er is inderdaad die zegen tot vruchtbaarheid die zal aanhouden in het vervolgverhaal. Dat is voor mij geen probleem. Maar dat het hier gaat om een daad van geloof, zit er toch redelijk varken in de bieten volgens mij. Hier zien we Adam heeft zijn vrouw de naam Eva, maar dat moet ons toch doen herinneren aan wat het aardwezen deed in Genesis hoofdstuk 2. Hij gaf dat de dieren een naam. Genesis 2 vers 19b. Zoals het aardwezen elk levend wezen, Chaya, noemen zou, noemen, kara, zo zou zijn naam zijn. Begint er al een beetje een lampje te branden? Let op de overeenkomst in klank. Het aardwezen noemt alle levende wezens Chaya. Adam noemt in zijn vrouw Chava. Er is niet alleen de herinnering van de naamgeving toen, maar ook in de klank is er een overeenkomst die ons doet herinneren aan de naamgeving van de dieren. Nu Chaya, die levende wezens die genoemd worden, dat gaat eigenlijk vooraf aan Chava, aan Eva. Ja, natuurlijk. Het is pas wanneer dat al die dieren de revue passeren, dat het aardwezen ziet dat hij geen soortgenoot heeft. Dat hij alleen is. En dan besluit de Heere om de helft van het aardwezen te nemen en te bouwen tot Isha. En nu had Adam na de rebellie haar de naam Chava gegeven. En gezien het feit dat de man nu over zijn vrouw gaat heersen, is die naam volgens mij helemaal niet zo onschuldig. Deze naam wijst eerder volgens mij op de verwijdering die tussen Adam en zijn vrouw ontstaat. Weet je nou, die ene benaming bedrukt gemeenschappelijkheid, Isha, vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente, maar terwijl dat die andere benaming, Chava en Adam, zowel in naam als in klank, geen enkele overeenkomst meer betonen. Dus, gecreëerd om samen te heersen en te zijn als één vlees, zijn Ish en Isha nu echter Adam en Chava. Dus ja, inderdaad, Gods zegen tot vruchtbaarheid is verzekerd, hoe ontwricht en hoe verstoord de situatie ook is. Chava had de moeder zijn van alle gai. Dat is een feit. Maar zo had er ook de grondige verstoring zijn in de onderlinge relaties tussen mannen en vrouwen in de komende generaties. Dat had ook een terugkerend feit zijn. Lees maar na wat in de komende hoofdstukken komt wat dat betreft. Hoe dat het evolueert met Kain en de zevende na Kain, Lamech, die al direct twee vrouwen had. Dan gaan we naar de zonen Gods en deze kies maar weer naar zijn hosten. Dus hoe zien ze vrouwen dan? Dus het punt is hier, lieve mensen, de naam die de vrouw nu krijgt, spreekt enkel nog van die ene rol in de schepping die ze gaat vervullen, moederschap. De rol van de hulp van de man die is verengd tot die ene rol, kinderen baren voor de man. Zie het hele punt hier? En het is pas vanuit die context gezien volgens mij dat die naamgeving hier passend is, anders lijkt dat hier zomaar uit de lucht te vallen. Dat is waarschijnlijk nog niet goed dat ik hier zeg. Maar ik hoop dat je het aanvoelt. Je moet ook voeling krijgen met de taal, mens. Ja, sorry, het is een vertaling. Je kunt dat niet weergeven. Nee, in het Nederlands dat ik hier toon. Maar dat is nu eigen aan de Hebreeuwse taal. Alleen al het horen helpt u om dingen te begrijpen dat wij niet zien. Hè? Kan je me volgen wat ik probeer aan te geven? Dat het gaat over verwijdering tussen de man en de vrouw die nu zal heersen over haar. He, maar al gezien je beschouwt ze als een onderdeel van de schepping. En nu ziet je ze enkel nog in de moederrol. Hè? Maar als partner om te heersen over de aarde, dat is gepasseerd hier. Hè? Ik vind het toch zo opmerkelijk, want het is toch in die rol dat de vrouw bij vele culturen verzeild is geraakt. Hè? Enkel de broedmachine. Hè? En dat is nu net wat het wereldbeeld doet, hè? Dat de schrift aanreikt. Het leert u voeling krijgen met de wereld waarin je leeft, dat je begrijpt waarom dat de dingen zo zijn. En dit vind ik hier een heel sterk gegeven. Goed, dan wil ik nog stilstaan bij het nieuwe kleed. Ik heb je de vorige maal gezegd van kijk, naaktheid als gevolg van rebellie, dat is een metafoor voor onterving en ballingschap. Ik kan er niet meer op terugkomen, ik heb dat de vorige maal, dacht ik toch, behoorlijk goed uitgelegd, al zeg ik het van mezelf. Maar ondertussen hebben we gezien dat de man en zijn vrouw zichzelf in een bedekking voorzien. Nu dat ze gerebelleerden en Gods naam te schande gemaakten, Gods naam verloochenden, hadden ze eigenlijk geen recht zelfs om die vijgenschort mee te nemen uit Jahwe zijn haarde. De Heere God had hier gerust kunnen zeggen, leg maar mooi je bedekkingsken af, en daar is de deur. Snap je dat ik wil aangeven? Ze hadden op niks recht, die mensen. Ze konden naakt weggestuurd worden in ballingschap. Maar wat doet de Heere? Hij maakt klederen van huiden voor hen en hij bekleedt hen daarmee. Wat dat jouw God nu doet, mensen, gaat veel verder dan genadevolle zorgzaamheid voor de mens. Maar zo wordt het vaak uitgelegd. Hé. Die liefdevolle daad van de Heere wordt hier eigenlijk begrepen als Gods voorziening ja, voor die onherbergzame omgeving, waar ze nu buiten de haarde gaan verblijven, vol doornen en distels. En ja, wij gaan dan beschermen. Hé. En het wordt ook meestal hier begrepen als een voorziening voor hun naaktheid door een plaatsvervangend offer van dieren. Hé. Waar dat ze dan bekleed mee worden met de vellen. Sorry, maar sowieso zie ik hier niks dan we doen denken aan een offer. De omschrijving is wat dat betreft veel en veel te vaag daarvoor. De nadruk ligt op het bekleden. Er wordt hier nog niks over het doden van een dier gezegd. Er wordt hier gewezen op de huiden. En huiden, maar volgens mij is dat dan leer, inderdaad. Wat de nadruk legt op lederen bovenkledij. Waar zou dat vandaan komen? Dat ga ik je straks proberen duidelijk te maken. Want wanneer dat Godsvolk dat hier hoort, dan denken ze veel verder dan enkel schaamte en schande bedekken. Hè? In het oude Midden-Oosten garandeerde het kleed, meestal uit leder vervaardigd, kinderen hun erfenisrechten. In Mozes dagen was er niet zoiets als een portefeuille om je papieren of je geld in weg te steken. Je had ook geen paspoort. Hoe kon je dan jezelf bekendmaken, legitimeren? Hoe nam je bezetting mee en je centen mee? Het bezit recht op je stukje grond dat je had? Wel, wanneer dan een man buitenshuis ging, dan verborg hij dat in de zoom van zijn kleed. Al zijn waardepapieren en zijn rijkdom stak hij weg in de zoom van zijn kleed. Vandaar, in het oude Midden-Oosten verzekert uw kleed uw rechten ook op die ouderlijke erfenis. Zoveel betekenis hangt er vast aan dat kleed. Het kleed symboliseerde en garandeerde de kinderen hun erfenisrecht dat hun toebehoorde. En het spreiden van een kleed over iemand is een teken van trouw in zaken erfrecht. Denk aan de geschiedenis van Rut. Rut, op een gegeven moment, legt zich aan de voeten van Boas. En Boas verschiet natuurlijk. Wie had er dat bij? Is dat daar de orf voor de vloem aan je bedden gaan liggen? Wat zegt zij tegen hem? Zij antwoordde, ik ben Rut. Spreid dan uw kleed uit over uw dienares, want u bent de erflosser. Ja, Boas kan Naomi haar erfdeel in het land terugbezorgen, hè? En door zijn kleed nu over Rut te gaan spreiden, belooft hij plechtig alles daartoe in het werk te stellen. Rut en natuurlijk nergens recht op, maar hij gaat ze wel aannemen als zijn vrouw. En hij gaat uiteindelijk, zie dan in het boek, het erfdeel van Naomi lossen. Dus overgeprojecteerd naar wat hij hier vindt, als de Heere de mensen met huiden bekleedt, dan geloof ik dat Yahweh daarin tot uiting brengt dat hij belooft, kost wat kost, alles te doen om zijn beelddragers in eer te herstellen. Want dat is toch wat het verhaal van de schrift ons verder leert, hoe dat wij opnieuw erfgenamen zullen worden, want geen al verkwanseld dan. God is rechtvaardig in zijn oordeel, maar je blijft een genadige, ontfermende God die zijn beelddragers nooit opgeeft. Dat zie je in zo'n geschiedenis hier. Maar je moet de gewoonte scannen. Wat dan we brengen bij het laatste stukje, en dat is het laatste, mensen. Toen zei wij God, zie de mens is geworden als één van ons, kenners van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond Yahweh God hem weg uit de haard van Eden om de aardbodem te werken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de haard van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat geen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Ja, de weg van zelfredzame autonomie, dat leidt enkel tot de dood, hè. Geen eenvoudig, buiten God is er geen leven. Wij bezitten geen leven in onszelf. Het leven is een haven. En wie dat God niet God wil laten zijn, maar zelf verkiest om God te zijn, kiest voor de dood, hè. Er is geen alternatief in mensen. Buiten de sfeer van God is er enkel de sfeer van de dood, hè. Zwitserland dit er niet tussen, nee. En dat is een heel belangrijk beginsel in de schrift, wat ik ook nog wil illustreren met een passage uit 1 Samuel hoofdstuk 6. Om je even mee te nemen in het verhaal. Je weet wat er gebeurd is. De Filistijnen hebben het volk van God overwonnen. Ze waren met hun ark naar het slagveld getrokken. Ze hebben die ark buitgenomen. Ze nemen die mee naar Filistea. Maar het gebeurt er van alles. Dat ze zo rap mogelijk van die ark af willen. Dus zetten ze die op een nieuwe wagen. Staal koeien ervoor en laat ze maar gaan, die koeien. En waar arriveren die koeien? In de vallei van Bet-Semes. En daar beginnen we te lezen. In de vallei van Bet-Semes waren mensen bezig met de tarweoogst. En kling, 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 die koeien zijn daar. Hè? Toen ze plotseling de ark zagen aankomen, waren ze bijzonder blij die te zien. En wat doen de burgers van Bet-Semes dan? Wel, dan beginnen ze die dag brandoffers en vredeoffers te brengen aan Yahweh. En dan wordt er gezegd, het is de Septuaginta, want in onze vertaling staat dat spijtig genoeg niet. Maar dan wordt er gezegd, en de zonen van Jechonia waren niet tevreden met de burgers van Bet-Semes, omdat zij de ark van Yahweh zagen. En wat is het gevolg? En Yahweh sloeg onder hen 70 man, onder die man van Bet-Semes, en 50.000 man onder de rest van het volk. En het volk rouwde, want Jahweh had hen zwaar met een plaag getroffen. En de burgers van Bethsemes vroegen zich af, wie kan de aanwezigheid van Jahweh, die heilige God, verdragen? Bij wie kunnen wij die ark kwijt? Zie je wat er hier gebeurt? Dus die ark komt daartoe, en die vallei van Bethsemes, de burgers van Bethsemes brengen offers, maar die zonen van Jechonia zijn niet opgezet met die ark die daar komt. Zowel Jahweh niet als koning. En wat is het gevolg? Een dodelijke plaag. Ja, wie dat Jahweh niet wilt, als koning, die pleegt hoogverraad met de dood tot gevolg. Jahweh is koning in het land, hè? En als je niet onder zijn koningschap wil leven, dan kan hij voor u een visum regelen. Hij gaat niet vertrekken, nee. Jij moet vertrekken uit zijn koninkrijk. En uw visum is uw overlijdingsattest. God, eerst met je voeten naar buiten het koninkrijk van God. Dus zie je dat hier gebeurt? En misschien vind je dat heel vreemd, maar waarom legde ik zo de nadruk op het feit dat ze ook die ark kwijt wel, maar net zoals de Filistijn, nee. De burgers van Bethsemes, het is allemaal goed, hè. Ook de talisman terug is, maar dat de Heere openbaart wie dat hij is. Zou alsjeblieft wel vertrekken? Maar dat ook nog gezien in het Nieuwe Testament. Dan ze vragen ze alsjeblieft wel weggaan. En je moet niet verschieten, 1 Samuel 8, wat gebeurt er dan? Dan wensen ze een andere koning. Dan wensen ze een koning als de volkeren. En Samuel is er niet gelukkig mee, zegt de Heere. Zijn jullie niet verworpen? Zijn mij verworpen. Dus zie je hoe dat verhaal helemaal evolueert? Als de Heere niet wilt hier als koning, dat was mijn hele punt. Ja, sorry, de Heere is koning, alleen bij hem is er leven. En je wil leven bij hem, is er enkel dood. Hè? Kan je me volgen daarin? Is dat duidelijk genoeg? Dus de weg naar de boom des levens is voor de mens afgesloten en nu zijn ze gedoemd om te sterven. Nu, onze vertalingen wijzen op Jahweh die Cherubs plaatst om de toegang te verhinderen tot de boom des levens. En dat is mijn laatste punt dat ik je wil laten zien. Er is echter ook in de Joodse traditie een opmerkelijk alternatief. Ik heb mijn tekst niet aangepast, ik zeg het tegen maar links, ik durf niet zo'n houden zeggen, wat is dat met een deen altijd? Maar dat wilde ik je toch laten zien. Nou, heel bijzonder mooi. Er is namelijk een weergave van Genesis 3, vers 24, gebaseerd op vier weergaves in de oude Targums op het boek Genesis. Daar staat er dit. Nadat hij de mens verdreven had, vestigde hij zich ten oosten van de haarde van Eden tussen de cherubs. Kijk die uitdrukking? En met een zwaaiend vlammend zwaard om de weg naar de boom des levens te bewaken. Dus in plaats van de cherubs die daar geplaatst worden, is Jahweh zelf die tussen de cherubs, zoals dat je hem kent, maar hij spreekt tot Mozes van tussen de cherubs, de tabernakel, de ark, ziet voor je ogen. En zij geven dat zo weer. Nu, die targums, heb ik al vroeger gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen, dat zijn vrije vertalingen met uitleg van de Torah. Nu, er zijn vier van die targums, dat vond ik zo bijzonder, die telkens bij die passage aangeven dat het niet de cherubs zijn die geplaatst worden om de weg te bewaken, maar dat Jahweh zelf zich gaat vestigen ten oosten van de haarde tussen de cherubs en dat hij zelf die weg naar de boom des levens bewaakt. En voor mij is dat een weergave die mij bijzonder, zeg maar, charmeert. Want het laat zien, de Heere zet de mens wel buiten de haarde van Eden, maar je is toch niet ver weg, hè? Deed me denken aan een verhaal dat ik vroeger nog hoorde, misschien had jullie nog kennen, maar het was een situatie dat een vader en zijn gezin ten aanzien van zijn kind zei van, als je dit doet, dan ga je niet in je eigen bed slapen, maar dan ga je buiten in de schuur gaan slapen. En, ja, zoals het altijd had een verhaal, dat kind doet dat wel, en moet niet in eigen bed, maar buiten in de schuur gaan slapen. Maar wat doet de vader? Hij gaat erbij gaan slapen. En het deed me denken aan dat verhaal, dat de Heere niet ver weg is. Dat zie je ook in Genesis hoofdstuk 4. Want we lezen daar in Genesis hoofdstuk 4, omwille van de broedermoord veroordeelt Jahweh Kain tot een zwerversbestaan, en daar gaan we de volgende keer over nadenken. En weet je nou wat zijn reactie is? Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalen over de aarde gaan. En wat wordt er dan gezegd? Toen ging Kain weg van het aangezicht van Jahweh. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Zie je nog een keer verder weg. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, is voor mij veel logischer waarom allereerst Kain en Abel een offer gaan brengen, als Jahweh dat woont tussen de cherubs. En dan is het voor mij vele malen logischer als hij zegt, als hij weggestuurd wordt uit Eden, dat zijn aangezicht van de Heere gaat verborgen zijn voor hem. En dat hij weggaat van het aangezicht van Jahweh. En het toont ook de realiteit dat Yahweh nooit veraf is. Maar in de beelden die zij kennen, niet. Want nogmaals, het is dan Israël dat gericht is. En we kiezen het hoogtepunt dat God in de tabernakel gaat wonen aan het einde van het boek Exodus. En van tussen de cherubs spreekt tot Mozes. Dus die uitdrukking dat hij tussen de cherubs gaat zich vestigen, is een heel gekende uitdrukking, mens. Dus taalkundig kan het perfect zo weergegeven worden, niet? Het is niet dat er hier aan gesleuteld is op Validiaanse wijze. Nee. Taalkundig kan dat perfect, hè? En ik wou je dat toch laten zien. Je moet dat voor mij niet aannemen, maar ik vond het te mooi om het te laten liggen. Ik zei, ik ga het niet nog allemaal uitvinden hier. Maar ik vind het wel een heel mooie gedachte. En zekerlijk, als je het koppelt aan wat we daarnet gedacht hebben over die klederen. De Heer stuurt hen weg, maar hij verzekert dat hij alles gaat doen om hen te herstellen in hun functie als beelddragers, als erfgenamen van de schepping. En dan zie je wanneer dat hij stuurt ze weg, maar hij is niet ver uit de buurt. Hè.
Ja, ze zijn weggenomen, maar uiteindelijk de liefde is in aanwezigheid.
Blijft. Dat is toch zo bijzonder aan onze God. Je gaat altijd wegen zoeken om bij de mensen te kunnen zijn. En waar dat hij kan, dat hij altijd zoekt om te zegenen. Altijd. Het is sterker of zichzelf. Net zoals het is sterker of zichzelf om altijd genade te betonen. Het is dat dan weer ons verstand niet bij kan, niet? Hoeveel keer moet je broer vergeven? 7 keer? Nee, 7 x 70 keer. Dus dat betekent dat 7 x 70 keer tot God begon, niet? En de hen en hen kreeg. Die vergeving gevraagd, kun je dat in je kop krijgen? Ik niet, hè? Dat is hoe ze God. Zegt hij nog, dat doet ze God. En tot het testament geen God van genade is. Ik weet niet, hè. Wat ook, dan moet je de Bibelse leurs leren lezen, dat dan. En zeker het volgende hoofdstuk. De genade die Ton ziet ten aanzien van Kain. Man.